Het thema waaronder vanavond Gods woord wordt verkondigd is leven in twee werelden. Leven in twee werelden. Twee punten. We letten eerst op het leven van een vreemdeling in Gods land. Dat is het eerste punt, het leven van een vreemdeling in Gods land. En in de tweede plaats het leven van een burger in een vreemd land. Het leven van een burger in een vreemd land. Ook in Den Haag is de vakantie begonnen. Zoals we dat in de afgelopen dagen ook hebben gehoord, gelezen en wellicht ook gezien. De formatiebesprekingen zijn tijdelijk gestopt, geschorst, zo heet dat dan. Om na de zomerreces ook weer verder te gaan. We zijn natuurlijk ook benieuwd, en laten we dat ook in het gebed bij de Heere leggen, hoe deze formatiebesprekingen uiteindelijk zullen uitlopen, afgerond zullen worden. En hoe het regeerakkoord eruit zal zien. Het valt te hopen, en dat is dan mijn persoonlijke opvatting, dat we een hele pragmatische regering krijgen. Die vanwege de grote tegenstellingen de ethische onderwerpen laat liggen. Misschien is dat op dit moment ook wel het beste voor ons vaderland. Zo wel anders liep het in de vorige ronde, toen GroenLinks nog aan de tafel zat en de formatiebesprekingen uiteindelijk stuk liepen op het vreemdelingenvraagstuk. Principieel punt. De vraag hoe gaan we om met de vreemdelingen binnen de grenzen van ons land? En op wat voor een manier laten we hen weer teruggaan naar het land van herkomst? Is dat land dan veilig of niet? Hoe vangen we de vreemdelingen op in de regio van het Midden-Oosten? Wanneer we weten dat zij op verschillende plaatsen ook worden uitgebuit, tot en met de kinderen toe. In één keer staat dat weer hoog op de agenda. 10 jaar geleden was dat ondenkbaar. Vreemdelingschap, vreemdeling. En nu is het een woord dat regelmatig ook in de media naar voren komt, en ik denk ook in uw en mijn taalgebruik. Denk alleen maar aan de verschillende vreemdelingen die zijn neergestreken in onze plaats. Waar direct ook een mooi pijl op ons hart wordt gelegd, hoe we daarmee om moeten gaan en waar onze grenzen beginnen en waar onze grenzen eindigen als het gaat om de verantwoordelijkheid voor onze naast, in het bijzonder voor hen die gevlucht zijn vanwege het lijden om Christus wil. Het gevaar is groot, gemeente, dat we tegen de achtergrond van onze dagen vanavond ook gaan kijken naar de tekst die voor ons ligt opengeslagen. Ik ben een vreemdeling hier beneden. En dat we dat woordje vreemdeling onbewust of misschien wel heel bewust al gaan inkleuren tegen wat wij vandaag de dag onder vreemdeling verstaan. Iemand uit een vreemd land die op de stoep staat van ons land en vraagt om tijdelijk of misschien overblijvend verblijf onder ons volk. Het is goed om aan het begin van de preek ons ook even te laten onderwijzen door de wereld van het Oude Testament, waar het woord vreemdeling een hele andere klank en ook een hele andere betekenis heeft. In het Oude Testament zijn 4 verschillende soorten vreemdelingen. Misschien zelfs 5. Zoals we straks in het tweede punt van de preek wel zullen zien. Ik denk bijvoorbeeld, en dat is het meest voor de hand liggend, aan die vreemdeling die zich vanuit het buitenland aandient in Israël, om daar tijdelijk of langer te blijven. Israël is dan geboden om ook de poort open te zetten voor die vreemdeling. Herbergzaamheid te betonen, dat is niet alleen iets wat in Israël thuis hoort, dat is iets wat het hele Midden-Oosten toen en ook nu stempelt. Het recht van gastvrijheid. Wat kan dat ook op een verschrikkelijke manier geschonden worden? Denk alleen maar aan die 2 vreemde mannen en kinderen die op een avond de poorten van Sodom binnenwandelen. Niemand die hun opwacht, dat is het eerste wat opvalt. Dan alleen Lot, een vreemdeling binnen de stad, die zijn deur voor deze mannen openzet. En midden in de nacht komt Lot en die mannen erachter wat de ware geest van Sodom is. Dat zelfs een vreemdeling niet veilig is binnen de muren van Sodom. Een buitenlander die voor een kortere of een langere tijd gastvrijheid vraagt binnen de grenzen van Israël. Zo ook omgekeerd. Ik denk aan een Israëliet uit de tijd van het Oude Testament. Die gaat om als vreemdeling elders een tijd door te brengen. Met dat ik dat zeg, vermoed ik dat verschillende mensen onder ons al meteen denken aan de eerste woorden van het Bijbelboekje Rut. Elimelech, de man van Naomi, die samen met zijn twee jongens, Machlon en Giljon, vertrekt uit Bethlehem vanwege de hongerstoot die daar heeft plaatsgevonden, om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. En daarmee geeft de Bijbelschrijver eigenlijk de intentie van Elimelech aan. Het was niet zijn plan om daar ook de pinnen van zijn tent vast te zetten in de velden van Moab. Hij vertrok uit Bethlehem met het idee, als de storm hier voorbij is, als er weer brood op de plank is in Bethlehem, keer ik zo snel mogelijk terug naar de plaats van mijn geboorte en zet ik daar het leven van mezelf en mijn gezin voort. Maar we zien dat Elimelech langzaam en zeker van vreemdeling verandert in burger in Moab. En daar voltrekt zich het ergste wat een Israëliet van het Oude Testament kan overkomen. Dat je sterft en begraven wordt buiten de grenzen van het beloofde land Kanaan. Men ervoer dat als een oordeel van God. Niet alleen vader, maar ook de twee jongens, Machlon en Giljon, sterven kort na elkaar. En worden daar ook begraven. Buiten de grenzen van het land. Dat betekent in de taal van het Oude Testament buiten de grenzen van het verbond. Buiten de grenzen van de God van het verbond. Sterven en begraven worden. Dat Rut wordt teruggehaald samen met Naomi is het toonbeeld van Gods verkiezende liefde en soevereiniteit. Hebben de tweede vreemdeling. Een Israëliet buiten Israël. Er zijn niet alleen vreemdelingen die binnen de grenzen van het land komen, tijdelijk. Daarvoor heeft de wet van Mozes ook een aantal basale wetten. Er zijn ook verschillende vreemdelingen die voor een langere periode verblijven in Israël. En daarvoor heeft de Heer in de wetten van Mozes ook verschillende andere opmerkingen en geboden geplaatst. Zo wordt Israël voortdurend opgeroepen om de vreemdeling te gedenken. Zo wordt beleden dat God een God van de wees, de weduwe en de vreemdeling is, zoals wij dat gezongen hebben met de woorden van Psalm 146. Zo maakt de Heer duidelijk dat hij een bijzondere oog en aandacht heeft voor de vreemdeling vanwege zijn kwetsbaarheid. En dat juist daarom in Israël ook de rechters werden aangesteld om zich te ontfermen over die vreemdeling, om te voorkomen dat de vreemdeling uitgebuit wordt door mensen met kwade bedoelingen in Israël. En keer op keer zegt de Heer dan tegen het volk dat zij in het ontfermen over de vreemdeling moeten gedenken dat ze zelf eens vreemdeling zijn geweest in Egypteland. En dat God hun daar met de machtige hand vandaan heeft gehaald en gebracht heeft in het land van de belofte. En dat zij nu vanuit die dankbaarheid voor wat God toen heeft gedaan, ook gastvrij en ontfermend mogen zijn naar de vreemdeling die zich aandient bij hun land en bij hun poort. Vier soorten vreemdeling. Een vreemde in Israël voor kortere tijd, een paar wetten. Een vreemde in Israël voor langere tijd. Veel wet. Een Jood buiten Israël om als vreemdeling te verkeren in het land buiten de grenzen van het verbond en van Gods woord. En een vreemdeling op doorreis door Israël. Je was je leven niet zeker als je op reis was in de vreemde. Dan alleen in dat ene land Israël, als het goed was. waar de Heere heel nadrukkelijk zijn volk had verboden om zich te vergrijpen aan het bezit van de vreemdeling die op doorreis was door het land Israël onderweg naar een ander land. Vol op de aandacht voor de vreemdeling in de schrift. En keer op keer maakt de Heer dan duidelijk dat hij juist die vreemde wil beschermen met zijn wet en met zijn geboden. Laten we nu nog een keer de tekst lezen, gemeente. Staat in vers 19, ik ben een vreemdeling op deze aarde. Of in dit land. Zo mag je het ook lezen. Wat bedoelt de dichter daarmee? Als we die woorden op de klank af zouden horen, en misschien is iemand in mijn gedachten al voor, dan zou je misschien verwachten dat de dichter hier een persoonlijke belijdenis doet van zijn vreemdelingschap op aarde. Hij voelt zich hier niet meer thuis. Het woord heeft zijn werk gedaan in zijn hart en in zijn leven. De Heer heeft duidelijk gemaakt op zijn eigen wijze en hoe God dat doet, daarin is hij vrij. Maar dat hij, de dichter wiens naam we niet kennen, geen blijvende stad heeft op deze aarde. Maar dat hij net als u en ik op weg gereisd is naar de eeuwigheid. De Heer heeft hem geplaatst in zijn gemis. Zijn schuld open te leggen in zijn leven. Het heeft het heimwee in zijn hart opgeroepen naar God en naar zijn vergevende genade. En daarachter ook naar het verlangen opgeroepen om de Heer volmaakt en volkomen te dienen straks na dit leven bij God hierboven. Zo zouden wij, in ieder geval ik, toen ik voor het eerst naar deze tekst keek, dit vers uitleggen. En ergens herkennen we ons dan daar ook in de gemeente. Als je niet vreemd bent van genade en de Heere graag wil dienen, dan voel je je een vreemdeling hier beneden, of niet? Als je omgeving langzaam maar zeker in beslag wordt genomen door de Tour de France, het vrouwenvoetbal, door allerlei andere sportactiviteiten, vol is van het hier en nu, wat kun je dan soms een vreemdeling voelen? Misschien ook wel in eigen huis. Huis van je familie, van je vrienden, en ik zeg niet te veel gemeente, ook het huis van je gemeente. Druk vreemdelingschap. En dat je dan herkent in die woorden, ik ben een vreemdeling hier beneden. En dat staat er nou net niet, hier beneden. Daar staat, ik ben een vreemdeling op deze aarde. Om die woorden goed te kunnen peilen, gemeente, zullen we de schrift zelf aan het woord moeten laten. Om te zien hoe de dichter dit ook bedoelt te zeggen. Het kan zomaar zijn dat deze psalm, wanneer die geschreven is, psalm 119, wij weten dat niet. Het zou zomaar kunnen zijn dat deze psalm geschreven is in een tijd van geestelijke voorspoed in Israël, waarin er ook een opwekking plaatsvindt. Ik denk alleen maar aan de dagen van koning Hizkia. Dat het woord weer open gaat, de Godvrezende koning op de troon zit, die de samenleving ook wil voegen naar het woord van God. En dat het ook komt tot een geestelijke opbloei in Israël. Dat het helemaal niet vreemd is om midden in de samenleving de Heere te dienen en te vrezen. En dat je dat wat betreft ook niet eens opvalt, ook niet in eigen kring. Maar dat je om je heen door Gods genadige werking ook mag zien dat er meerdere zijn die samen met jou zich willen voegen in het spoor van het woord. Waardoor je ook van harte kunt zingen in die dagen. Kom, ga met ons. En doe als wij. En als antwoord op die oproep ook ziet. Dat die stroom van mensen langzaam maar zeker aanzwelt. En zich samen met jou voegt in het spoor van het woord. En dat je dus niet eenzaam en alleen bent. Maar er meerdere velen zijn. Die God vrezen. En de Heere kennen. Wat bedoelt de dichter met die woorden? Ik ben een vreemdeling op deze wereld of in dit land. Het is eigenlijk een verwijzing, gemeente. Dat is iets ook wat trouwens Psalm 119 kenmerkt. En dat geldt voor meerdere psalmen. De Bijbel van de dichter van Psalm 119 is in deze tijd de vijf boeken van Mozes. En meer dan eens zie je dat vele psalmen teruggrijpen op die vijf boeken van Mozes. Het zij dat er geschreven wordt over de geschiedenis, zingend wordt geschreven. Ik denk aan Psalm 90 bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen, dat gebed van Mozes. Waarin bepaalde hoofdstukken en het Exodus ook opnieuw weer terugkomen in deze psalm. Ik denk aan Psalm 105 tot en met 107, waar de geschiedenis van Israël zingend wordt bezongen. En als je dat zo leest, dan hoor je als het ware ook de Bijbel van die dagen, de wet van Mozes, doorklinken in die psalmen. En dat geldt ook voor Psalm 119. Meer dan eens wordt er teruggegrepen op de Bijbel van de dichter. Er komen letterlijk citaten uit de boeken van Mozes ook terug in Psalm 119. Ik wil met u naar een van die citaten kijken. Zoekt u maar met mij op Leviticus 25. Leviticus 25. Dat is het derde boek van Mozes, jongelui. Leviticus 25 en ik lees met u vers 23. Het hoofdstuk dat gaat over het jubeljaar of het sabbatsjaar. Waarin de Heere voorschrijft aan zijn volk wat ze dan wel en niet mogen doen. In ieder geval niet mogen ploegen, zaaien. In dat jaar zullen ze moeten leven van de vrucht en de oogst van de voorgaande jaren. En zal het land rust mogen krijgen. Het is ook het jaar waarin ze alle gekochte goederen van een vreemde of van een eigen landgenoot moeten teruggeven. Omdat uiteindelijk niets in het beloofde land, Kanaan, eigendom is van iemand die daar woont. Want, zegt de Heere in vers 23 van hoofdstuk 25, het land ook zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van mij. Dewijl gij vreemdelingen en bijwoners bij mij zijt. Dan krijgen we opeens een heel ander licht op het woord vreemdeling. Al is Israël in het beloofde land Kanaan, al bouwen ze daar steden, al onderhouden ze daar akkers, al leggen ze wijngaarden aan, in het zevende jaar mogen ze niets doen om zich bewust te worden dat er niets, maar dan ook helemaal niets van hun is. Letterlijk leven uit de hand van God. De Heere wil dat jaar de tijd nemen om het volk weer opnieuw bewust te maken dat ze gast en vreemdeling bij God zijn. Trek zomaar even die lijn door naar u en ook naar mezelf, gemeente. Is dat ook het besef zoals wij in het leven staan? Dat je gast bij God bent. Vanmiddag trok je de koelkast open. Dat was niet jouw koelkast. Dat is de voorraadkast van de hemel. Vanavond kleden we ons om. Hangen we de kleding die we gekregen hebben terug in de kast van de Heere. Van de week gaan we op vakantie. Nee. Van de week geeft God ons de gelegenheid om de tijd ergens anders door te brengen. Vindt u dat nou ook zo moeilijk? Ik in ieder geval wel. Om zo te leven. Tot en met je schoenveter, je zakdoek, je pen, je baan, je huis, steeds te zeggen, het is en blijft van hem. Er zit nu helemaal niets van mij bij, ik zeg dat zo even in een zinnetje. Er zit nu helemaal niets van mij bij. Maar de praktijk en de beleving daarvan. Als dat zo naar je toe komt, gemeente. Wat zijn we dan wereldgelijkvormig, vindt u niet? Wat zijn we dan vol van het hier en nu? Zonder te zien van wie het hier en nu eigenlijk is. Kijk, dat is het eerste ontroerende wat doorklinkt in Psalm 119. Als die dichter zegt, ik ben een vreemdeling. Dan voelt hij zich niet als een kat in een vreemd pakhuis. Wereldvreemd geworden. Dan belijdt deze dichter zijn plaats voor God. Tegen de achtergrond van zijn Bijbeltje, Leviticus, wil ik nu even dit vers nog een keer lezen, vers 19. Daar staat, ik ben een vreemdeling op deze aarde, en dan mag je in gedachten verder lezen, die van u is. Zo staat deze man in het leven. En met dat hij dat zo beleidt tegenover de Heer in deze psalm, en in het Hebreeuws staat het ook met grote nadruk, ik ben een vreemdeling. Hij betrekt dat ook heel persoonlijk op zichzelf. Beleidt hij daarmee tegenover de Heere dat God de eigenaar is geworden van zijn leven. En dat hij tot en met het boterhammetje op zijn bord alleen maar kan zeggen, dank u. Het is genade, het is een gave van u. Dat u mij onderhoudt op deze wereld die van u is. En dat u in uw zorg zich over mij ontfermt. Dat ik tot in het concrete dagelijks leven mag zien hoe ver uw zorg zich uitstrekt, ook in mijn persoonlijk leven. En dat u oog heeft voor heel het leven, tot en met mijn schoenveter toe. Niets ontsnapt aan uw aandacht. Maar in alle dingen wilt u zorgen. Waarom wil de Heer dat eigenlijk aan het volk Israël leren? Uitgerekend in dat zevende jaar, het jubeljaar of het sabbatsjaar, dat ze gast en vreemdeling bij God zijn. Wel, het gevaar is heel groot en je ziet dat ook voortdurend in het Oude Testament. We zullen dat ook straks zien wanneer we verder gaan met het boek Jozua, dat het volk Israël binnen het binnentrekken van het beloofde land Kanaan denkt dat daarmee de bestemming is bereikt. Dat nu ze mogen wonen, zich mogen vestigen in een land van, dat overvloeit van melk en woning, het einddoel van de reis is bereikt. Met alle gevolgen van dien. Want ze gaan voor het hier en nu. Maar elke keer in de loop van die jaren komt daar dat merkwaardige jaar. Dat jaar waarin een vader met eelt aan zijn handen aan de keukentafel moet gaan uitleggen aan zijn kinderen dat hij nu niet gaat schoffelen op de akker. En dat ze hem nu niet hoeven te helpen met het plukken van de druif. Maar dat vader in het gezin moet uitleggen, we zijn te gast bij God omdat we op reis zijn naar God. Al mogen we onderweg in het leven genieten van Gods goedheid, We zullen tegelijkertijd de Heer moeten bidden om niet op te gaan in die gaven. En zo voorbij te leven aan de Gever. We hoeven niet terug te verlangen naar het Oude Testament, gemeente. Maar ik dacht van de week in de voorbereiding voor deze preek, ik krijg wel heimwee naar die levensinstelling. Zo'n moment in het leven, om de zoveel jaar, dat je heel concreet beseft, we zijn hier maar te gast. We mogen leven van wat God ons geeft. En wat geeft de Heer veel? En dat geeft God niet alleen met het oog op het hier en nu. Dat geeft God als voorspraak, smaak, voor wat er ligt te wachten. Straks. Dat we genietend van de dingen, ook die kleine dingen, die we in het dagelijks leven mogen ontvangen uit Gods hand, smaak krijgen naar het leven waarin God alles geeft, uiteindelijk ook zichzelf, om van Hem alleen te genieten. Een vreemdeling op deze aarde, omdat ik gast ben bij God. De bankgemeente, als ik dit zo uitleg vanmiddag of vanavond, dat er zo wel een scheur ontstaat in het midden van de gemeente. Ik kan op twee manieren hetzelfde werk doen. Als kind van deze tijd, of als gast bij God. Je kan op twee manieren op vakantie gaan. Als kind van deze tijd, wat is dat als kind van deze tijd? Nou, we gaan lekker genieten, zeggen we dan tegen elkaar. En op vakantie moeten we zoveel mogelijk momenten hebben om te genieten. Van de ene kick naar de andere kick. Gaat ook naar mezelf voor gemeente. Wat heb je daar als ouders ook een taak in, ook naar je kinderen toe of niet? Om ook te leren op vakantie dat we te gast bij God zijn. En dat het leven op vakantie echt niet bestaat uit de gang van de ene pretpark naar de andere speeltuin. Maar dat we tot rust komen om verder te kunnen trekken. Hoe moet dat? Zo leven. Dan zitten we in het tweede punt van deze tekst. Ook het tweede deel van dit vers. Laten we maar even kijken. Er staat, ik ben een vreemdeling op deze aarde. Verberg uw geboden voor mij niet. Dan valt het woord gebod, jongelui. En met jou denk ik meteen dat de dichter bedoelt, nou dit mag niet. Dat mag niet. Daar moet je aan houden. Daar kun je ook staan in het leven. Je leven afbaken en afgrenzen. Aan de hand van wetten, regeltjes en geboden. Maar als ik het Oude Testament goed begrijp, dan brengt God zijn volk in een land dat overvloeit van melk en honing. Niet om daar karig te leven, maar om te genieten van Gods gaaf. Als het woord gebod valt in Psalm 119, gemeente, dan moeten we niet meteen denken aan de geboden van Mozes. Dat heeft alles te maken met deze psalm. Ik moet er iets over vertellen over Psalm 119, zodat we ook dit vers beter gaan begrijpen. Het is een psalm dat eigenlijk maar één groot thema heeft. En dat thema is het woord van God. En met behulp van verschillende andere woorden, wij zouden zeggen synoniemen, legt de dichter in deze psalm keer op keer uit hoe het woord van God beslag legt op alle terreinen van het leven. En hij houdt graag van variaties. Laten we maar even kijken naar dit gedeelte, vers 17 tot en met 24. In elk vers komt er wel een verschillend woord voor, wat steeds terugwijst naar het woord van God. Ik denk aan vers 17. Doe wel bij uw knecht dat ik leven en uw woord bewaren. Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Tweede variant. Ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg uw geboden voor mij niet. Derde variant. Mijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar uw oordelen. Een ander woord waarmee de dichter het woord van God gebruikt, bedoelt. Vers 21. Gij schuilt de vervloekte overaardigen die van uw geboden afdwalen. Wentel van mij versmaadheid en verachting, want ik heb uw getuigenissen onderhouden. Vers 23. Als zelfs de vorsten zittende tegen mij gesproken hebben, heeft uw knecht uw inzettingen betracht. Vers 24. Uw getuigenissen zijn mijn vermakingen. Als je Psalm 119 zo doorleest, lees je 8 verschillende woorden die steeds verwijzen naar het woord van God. Wet, woord, belofte, getuigenis, geboden, inzettingen. De dichter bedoelt dus met geboden meer dan alleen de geboden van Mozes. Om het maar even heel vrij en concreet te vertalen, ook naar onze kinderen en jongelui. De geboden die zeggen, gij zult niet. Nee, dat bedoelt Psalm 119 niet. Alleen dat. Het gaat om het woord van God. En wat hij met dat woord voor ogen heeft, heeft hij verteld aan het begin van deze psalm. Kijkt u maar even met me mee, de eerste vers van Psalm 119. Daar vat hij het woord van God in 3 versen samen. Hij zegt dan als volgt. Wel gelukzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet des Heren gaan. Wel gelukzalig zijn zij die zijn getuigenissen onderhouden, die hem van ganser harte zoeken, ook geen onrecht werken, maar wandelen in zijn weeg. Hier in deze 3 versen legt de dichter uit wat hij met het woord van God bedoelt, en dat is Gods belofte. Wel gelukzalig zijn zij die in de wet des Heren gaan. En direct na vers 3, u ziet dat ook aan het begin van vers 4, begint het gebed van Psalm 119, dat eindigt in vers 176. O Heere, gij hebt geboden dat men uw bevelen zeer wel bewaren zal. Zeg even tussendoor. 3 versen over Gods woord. En de rest van deze langste psalm is 1 groot gebed. Het is alsof de Heere wil zeggen, je mag aan mij veel meer vragen dan dat ik tegen jou wil zeggen. Vind je dat ook zo heerlijk? Bidden. Heb je dat ook, die momenten in de binnenkamer, dat je eigenlijk niet op wil staan? Dat één stroom van woorden is naar God toe. Opgeroepen door dat kleine stukje wat je las in die ochtend. Je trok over de drempel van de binnenkamer. Het was net alsof het slot eraf werd gehaald van je gesloten hart. Je hart mocht je uitstorten voor de Heere. Ik zeg niet dat dat altijd zo is, helaas niet. Maar dat kan je soms ook stil maken, gemeente. Dat we in de binnenkamer zoveel tijd mogen doorbrengen aan Gods voeten. Omdat we zo'n klein stukje gelezen hadden in het woord van hem, dat ons hart raakt. Psalm 119, dan machtig, zo'n groot gebed. één stroom van woorden steeds cirkelend rondom het woord van God. Waarin je niet alleen de dankbaarheid proeft, maar in ons vers vooral ook de nood van de dichter. Laten we maar eens kijken, daar staat: ik ben een vreemdeling op deze aarde, verberg uw geboden, uw woord voor mij niet. Ergens is dit vers een heel uniek vers in het Oude Testament. Er wordt een uitdrukking gebruikt die heel bekend is: verberg voor mij niet. Maar die hier in Psalm 119 op een hele unieke wijze wordt veranderd. Gebruikelijk is, zoals we dat vaker tegenkomen in de psalmen, ik denk aan een van de gebeden die kort geleden nog in uw midden werd bepreekt, Psalm 127, waar de dichter op een gegeven moment tegen de Heere zegt: verberg uw aangezicht niet voor mij. Gij zegt: zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Weet de dichter als het ware worstelt in de binnenkamer om oogcontact met God te krijgen. Denk aan een andere uitdrukking waarin beleden wordt dat het verbergen van Gods aangezicht voor Gods kinderen bitterder is dan de dood. Grijpende woorden. Het verkeren onder Gods aangezicht betekent leven onder Gods gunst. Leven vanuit Gods liefde. Leven in de nabijheid van de Heer. Levend in het besef dat Gods oog in alle rust over mijn leven gaat, mij bewaakt, leidt en van al het nodige wil voorzien. En hier in Psalm 119 heeft de dichter dat woord uw aangezicht ingewisseld voor uw woord. Je hoort al iets van het Nieuwe Testament in deze psalm doorklinken, gemeente. Wat in het Oude Testament Gods aangezicht is, is in het Nieuwe Testament Gods woord. Ik denk aan een bekende uitdrukking. Wanneer u en ik ons Bijbeltje openslaan, staren we in het gezicht van Christus. Begrijp je nou ook, jongelui, hoe belangrijk dat is, dat Bijbellezen? Als jij vanavond je Bijbeltje openslaat, je Christus in het gezicht kijkt, al lezend zijn stem hoort klinken, en al lezend mijn leven zijn ogen voelt gaan over mijn leven. De dichter is verlegen om oogcontact met God wanneer hij zijn oor luisterend legt in de schrift. Ik trek even een paar lijnen en dan gaan we zo meteen verder. In de eerste plaats dit, gemeente, dat wanneer ik mijn Bijbeltje opensla en Christus in het gezicht kijk, het dus ook kan zijn dat ik hem niet zie. Dat geldt allereerst voor u die hem nog niet kent. Ik moet denken aan een kleurplaat bij ons thuis. Misschien hebben jouw kinderen dat ook. Als je dat op een bepaalde manier zo tegen het licht houdt, dan zie je in één keer dat beeld oplichten. En leg je het zo op tafel en je op de langste zie je wat strepen lopen en meer ook niet. Dan zo kun je dus op twee manieren de Bijbel lezen. Je kan je Bijbeltje openslaan en je leest wat letters. Heb je even Bijbel gelezen? Of je houdt je Bijbeltje tegen het licht van de Heilige Geest. En je ziet het gezicht van Christus oplichten. nooit gezien. Dat ligt niet aan God, dat ligt aan jou. Begrijp je dan ook dat gebed wat er even daarvoor staat? Laten we maar even kijken, vers 18. Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Maar ook na ontvangen genade, want zo hebben we deze dichter wel leren kennen. Het is geen vreemdeling van de Heere, of is hij een vreemdeling hier op deze aarde van God. Hij is kind aan huis bij de Heere. Blijkt dat deze dichter de Heere op dit moment niet ziet, al lees het in de schrift. En dat hij daarom ook voortdurend het beroep doet op het woord van God en vanuit het woord op de Heere zelf. Verberg uw geboden, uw woord voor mij niet. Heb jij daar ook zo pijn onder? Je Bijbeltje openslaat, hongerig naar het woord, en dat het zo leeg blijft van binnen. Of ben ik vanavond met mijn vraag al een brug te ver? Zijn er in het midden van onze gemeente misschien mensen die God vrezen? Maar die zo in beslag zijn gekomen door de sleur van oppervlakkigheid. Dat het even Bijbel lezen en het niet zien van Gods aangezicht een gewenning geworden is. Dat je zo in beslag bent genomen, misschien wel door hele geoorloofde dingen, dat hoeven nog niet eens boezemzonden te zijn. Maar dat de gewoonte nog intact is in het persoonlijk leven. Bidden, Bijbel lezen, kerkgang. Dan mag ik vanavond eens aan u vragen. Wanneer was het nou voor het laatst dat God door het woord ook persoonlijk sprak in je leven? En als je misschien moet antwoorden, dominee, dan moet ik even heel hard nadenken. Maar volgens mij was dat jaren geleden. Dan stel ik direct eroverheen een vraag. Aan wie ligt dat nou? Ik kan u verzekeren in naam van mijn zender dat dat niet aan de Heere ligt. Zoek dagelijks, zegt hij, mijn aangezicht. En dat wil niet zeggen dat de Heer dan één keer in het jaar een keer iets van zich laat zien of horen. Als hij deze oproep laat klinken, zoek dagelijks mijn aangezicht. Wat is daartussen geschoven? Tussen uw hart en het woord van God? Doet het u geen pijn vanavond? Als ik deze vraag aan u moet stellen. Terwijl je misschien wel vanuit je houding avondmaal viert. Doet je niks. Naar de kerk gaat. Zeg je niks. En terugkijkt op hele andere momenten in het persoonlijke leven. Zou je dan vanavond niet aan het einde van de preek terug moeten gaan naar je huis? Je Bijbeltje openslaan. Bidden om het licht van de Heilige Geest. Dat het woord de vinger op de zere plek legt. Toch wil ik u vanavond niet zo alleen naar huis laten gaan. Want de tekst wil u ook wat meegeven. Kijkt u maar even met me mee. Ik zei net aan het begin van de preek, er zijn waarschijnlijk 4 vreemdelingen in Israël. Toen maakte ik zo even in een bijzinnetje de opmerking, wellicht ook 5. Bij die 5 is wat bijzonders aan de hand. Dat is een Israëliet binnen Israël. Iemand die behoort bij de stam van Levi. En op het moment, dat zeggen de wetten van Mozes ook, op het moment als hij zich begeeft buiten het terrein dat de Heere aan de stam van Levi heeft gegeven, maar wel binnen de grenzen van Israël, dan is deze Leviet een vreemdeling in Israël. God zegt daarmee eigenlijk 2 dingen. In de eerste plaats dit, dat deze Leviet uiteindelijk thuis is alleen maar in de tempel. De plaats waar het altaar staat, waar de bediening van de verzoening plaatsvindt, waar hij dag en nacht moet leven voor Gods aangezicht om verzoening te bewerken tussen de Here aan de ene kant en een schuldig volk aan de andere kant. De plaats waar de leviet ook staat voor Gods aangezicht om het woord open te leggen, geestelijke leiding te geven aan het volksleven. Met het oog daarop had de Heer hem ook ontslaan van alle dagelijkse zorg en werd hij onderhouden door de andere 11 stammen in Israël, zodat deze leviet heel zijn leven 24 uur per dag, 7 dagen in de week, kon besteden in de dienst van de Heer. In die stam van Levi zagen de andere stammen dat het uiteindelijk zo moet zijn voor heel Israël. Die ene stam was een voorspel op de heerlijkheid bij God, waar de Heer het hele volk in wilde laten delen. Een vreemdeling buiten de tempel, omdat hij een burger is in de tempel. Dat burgerschap wordt bepaald door het huis van God, het altaar, het offer, het gebed en het lied. En dat verlangen klinkt door hier in Psalm 119, vers 19. Laat het me nog een keer lezen. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw belofte, uw geboden voor mij niet. Want wat zijn die beloften, die geboden dan precies? Wel, om dat scherp te krijgen, gemeente, moeten we nog één keer terug naar de inleiding van deze psalm. Kijkt u maar even met me mee, de eerste 3 versen. Er staat: wel gelukzalig zijn de oprechten van wandel. Telt u even het woord wandel? Die in de wet des Heren gaan. Wel gelukzalig zijn zij die zijn getuigenissen onderhouden, die hem van ganser harte zoeken. Ook geen onrecht werken, maar wandelen in zijn wegen. Deze belofte die de Heere spreekt over het hele volk, wil het volk in beweging zetten. Op weg naar hem. Naar de plaats waar God iemand wil ontmoeten. In de schaduw van het altaar. Dat maakt iemand tot een vreemdeling op deze aarde. Omdat hij burger is geworden door genade bij God. Ik ga dat nu heel persoonlijk en concreet uitwerken, gemeente. En ik trek verschillende lijnen. In de eerste plaats maar heel eenvoudig deze lijn. Een vreemdeling op deze aarde wordt een mens pas wanneer hij thuis is gekomen bij God. Niet deze wereld werkt vervreemdend, maar het gewennen aan de omgang met God maakt mij tot een vreemdeling onder de mens. Daar waar het hart ligt, daar ligt mijn leven. Dat betekent dat in deze psalm, en is dat ook niet de grondhouding van een christen, dat in deze psalm heel sterk ook die toekomstverwachting doorklinkt. Dat moment wanneer iemand thuis komt bij God om ook voor altijd te blijven wonen bij God. Dan kom ik toch even terug op de laatste preek die ik in uw midden mocht houden. Verlangt u ook zo naar de hemel? Omdat God daar is. Omdat je hart kwijtgeraakt bent aan hem. En geeft dat ook niet een stuk vervreemding op deze wereld die van God is, waar je zoveel goeds mag ontvangen, maar in het proeven van die goedheid krijg je honger naar meer. De tweede lijn. Deze psalm geeft ook les hoe we Gods geboden mogen lezen en daarna mogen leven. Gods gebod krijgt pas een plaats in het leven van een mens als het ingekaderd is door Gods belofte. Denk maar aan de aanhef van Psalm 119. Welgelukzalig. Dat is een woord in het Oude en het Nieuwe Testament, jongelui, dat alleen maar God mag uitspreken. God spreekt zalig. Dat is ook de honger in Psalm 119, waar deze dichter als het ware voortdurend naar zoekt en om verlegen is, namelijk dat de Heer opnieuw diezelfde belofte met kracht in zijn hart wil bevestigen. En hoor je in deze psalm uiteindelijk niet ook doorklinken de stem van de grote wetsleraar en volbrenger, de Heer Jezus Christus, die aan het begin van zijn omwandeling op aarde de wetten van Mozes openlegt in Matthäus 5 tot en met 7, de bekende bergreden. En daar als de grote en de tweede Mozes zijn mond open doet en het koninkrijk Gods gaat verkondigen en zijn onderwijs begint met de woorden: zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn zij die honger en dorst. Zalig zijn zij die treuren. Zalig zijn de zachtmoedigen. Christus spreekt zalig. Terwijl hij in zijn onderwijs de wet Gods gebod verheerlijkt. Is dat ook niet waar uiteindelijk het leven begint? Het evangelie dat mij vrij spreekt van de vervloekende macht van de wet die mij verdoemt, omdat ik in mezelf voor God niet kan bestaan. Maar die de wet niet afschaft, maar een wettige plaats geeft in navolging van Christus, zodat ik aan de hand van Gods geboden niets liever wil dan Gods geboden onderhouden. Laten we dat ook meenemen in de opvoeding van onze kinderen. Duidelijk te maken dat de Heere dit van ons vraagt en dat we het graag willen doen uit liefde tot Christus. En laten we het ook maar eens gewoon een keer terugleggen. Bij jezelf en bij je kinderen, als je die mag hebben. Heb jij de Heere wel lief? Anders zou je dit niet doen. Mag ik zo eens een concreet voorbeeld noemen, gemeente? Wat me de laatste tijd nogal bezighoudt. Er zijn onder ons zoveel jonge mensen die helemaal verslingend zijn aan de popmuziek. De meerderheid van mijn catechisanten. Verreweg. De meerderheid. Dat betekent, jongelui, dat je de Heer Jezus niet kent. Weet u waar ik nou zo bang voor ben? Dat voor verschillende jongeren van ons alleen hun dominee daar de vinger bij legt. Dat ik signalen krijg ook vanuit onze jongeren. Dat vader of moeder wegkijkt. Of misschien wel zelfs luistert. Die zijn er ook. Sky Radio, Q Music, 538, CD's in de auto. Begrijp ik dat zo'n jongere op een gegeven moment uit het zicht van de gemeente verdwijnt? Maar ik zou je vanavond willen zeggen, jongelui, ik heb er zelf ook naar geluisterd. Het heeft mij heel veel gebed en strijd gekost. Voordat die grote wand met allemaal cd's de kliko inging. Daar hoort het thuis. Het enige dat mij over de streep trok was de liefde van God in Christus. Toen ik die had geproefd, was ik verloren voor deze wereld en gewonnen door God. Dat wens ik jou nou ook toe. En ik weet zeker, als jij er vanavond iets zo hoort, dat jij de leegte in jouw hart voelt op dit moment. Want jouw hart is leeg. En dat ik door genade iets heb wat jij niet hebt. Maar ik mag vanavond wel tegen jou zeggen: het komt voor mij, het kan zeker voor jou. Zou je dat niet willen? Hart vol van Gods liefde in Christus. Een hart dat verlangt om alleen maar God te behagen. Een hart dat steeds dichter bij God leeft. En daarom steeds meer vervreemd van deze wereld. Maar dat geeft niet. Wij gaan hier ook niet sterven. De Heere houdt ons voor in Hebreeën 11. Zij die Gods geboden en beloften nawandelen, op zoek zijn naar een beter vaderland. Burger hierboven. Dat staat al geregistreerd in de hemel. En daarom is jou en mijn korte leventje slechts het aflopen van het pad dat eindigt voor God. Amen.